Goedenavond allemaal, welkom. Mijn naam is Wilco van der Vecht, voor degenen die mij nog niet kennen. Ik woon in Ommen, ik heb daar een praktijk als arts voor natuurgeneeskunde. En natuurgeneeskunde is een vorm van geneeskunde die zijn oorsprong kent. De school kent eigenlijk vanuit de natuur. Dus we werken veel met voeding en gezonde leefstijl, gezonde leefwijze. Maar gezonde leefwijze en gezonde leefstijl komt niet zonder een bepaalde filosofie. Dus de patiënten die bij ons komen zijn meestal patiënten met chronische klachten. Allerlei soorten klachten. Maar dat zijn meestal wel chronische klachten, dus niet de acute problematiek. Nou, door de jaren heen heb ik door de patiënten goed te leren kennen en allerlei soorten patiënten, soorten klachten te krijgen, veel inzicht ook gekregen en de relatie tussen de, zeg maar, de lichamelijke klachten en de relatie met onze emoties en de geestelijke problematiek. Vanavond het onderwerp waarvoor ik gevraagd ben is geestelijke gezondheid. Nou, dat is eigenlijk niet iets moeilijker of iets complexer denkbaar als het thema geestelijke gezondheid. Dus eigenlijk, ik zal ietsjes naar voren komen, want ik kan iedereen dan beter aanzien en spreken. De begrippen geestelijkheid en gezondheid, of geest en gezondheid, zijn natuurlijk al zijn eigenlijk heel ruim, dus we moeten eigenlijk wat afbakenen. Nu is eigenlijk mijn vraag, want ik heb al vaker lezingen hier gehouden, om niet allemaal in herhaling te vallen, maar ook voor degenen die het nog nooit gehoord hebben, niet te grote stappen te ondernemen. Graag weten wie de vorige lezing nog meegemaakt heeft, of vorige lezingen hebben meegemaakt over zonlichtgeneeskunde, over gezond leven, dat was de laatste lezing. Wie hebben daar lezingen nog meegemaakt? Ongeveer de helft. Nou, dat wordt er niet makkelijker op. Goed. We hebben ongeveer anderhalf uur de tijd, om te spreken. Nou, ik ben niet gewend om altijd een monoloog te houden, dus het zal een interactief gebeuren worden. Het begrip geestelijke gezondheid, het is belangrijk dat we dat eerst gaan definiëren. Want als we spreken over het geestelijke, moeten we überhaupt iets weten wat we onder geestelijk verstaan. En gezondheid, moeten we ook weten wat verstaan we onder gezondheid. Vorige keer heb ik veel over gezondheid gesproken, en hebben we bijna een hele avond over ziekte en gezondheid gesproken. Maar ik ga er even een paar dingen kort bij langs. Voor degenen die het al gehoord hebben, is het helemaal niet verkeerd, want herhaling is toch de kracht van het leerproces. En deze begrippen, hoe zeg je dat, langs te gaan en aan te stippen. Dat is ontzettend belangrijk voor het proces om innerlijk zeg maar de helderheid van deze begrippen gewaar te worden. Nu geestelijk. Geestelijk staat eigenlijk tegenover het lichamelijke of tegenover de materie. We leven eigenlijk in een tijdperk. Als we allemaal zo heen kijken, worden we eigenlijk geleefd. Als ik kijk in de praktijk hoe dat gaat, dan ja, is de klok toch ringt toch wel vaak, dus er zijn de patiënten op de afspraak en de tijd is een belangrijke factor. En als we kijken in onze economie, 24 uur economie, en dat veel op zondagen de winkels zijn geopend. En als je komt in Amerika, dan zijn er vaak dag en nacht de winkels geopend. Dus en tijd is geld, dus deze gedachte, daarin leven wij. Dus we zijn ook afhankelijk geworden voor een groot gedeelte van deze wereld en dit gedachtegoed, wat eigenlijk niks anders is dan een soort consumptief denken. Het is heel moeilijk om onze plaats daarin nog te bepalen. Waar zijn onze grenzen? Tot hoever kunnen we gaan? En in hoeverre leef ik nog om te werken of werk ik om te leven? Dus deze vraagstukken die zijn natuurlijk heel belangrijk. Belangrijk daarin is om onderscheid te maken. Het onderscheid tussen het geestelijke en het materiële. Nou, het materiële hoeft alleen maar om ons heen te kijken. Dat wat we met onze eigen ogen zien. Wat we zo kunnen waarnemen, dat zien we als materie. En in onze geneeskunde, laten we het zo zeggen, zoals ik opgegroeid ben, is het een materiedenken. Dat wil zeggen, er heerst een visie. Wij noemen dat een reductionistische visie. Wat houdt het in? Een wetenschapper reduceert de werkelijkheid tot dat stukje materie wat hij kan overzien, wat hij kan meten, waar hij bepalingen mee kan doen. Aan de hand van deze metingen, bepalingen, komt hij tot bepaalde conclusies en bepaalde uitspraken. Zo handelt de wetenschap. Maar we komen natuurlijk al in de problematiek, en dat zie je natuurlijk in de praktijk, waar ik altijd mee geconfronteerd word, is met die patiënten die uitbehandeld zijn in het reguliere circuit. Nou, welke mensen zijn dat? Het zijn alle mensen met chronische klachten. Of het nou hoofdpijn of migraine is, maar een goed voorbeeld is fibromyalgie, wekendelenreuma of chronische vermoeidheid. Dan worden de testen dus gedaan in het ziekenhuis. Ja, en dan wordt niks afwijkends gevonden. Dus ja, dan heet het u bent gezond, meneer of mevrouw, we kunnen niks vinden. Dus ja, en of ga maar naar de psycholoog. Dus dan zie je dus al waar deze begrippen en de begripsverwarring toe leidt. Dus in de ziekenhuizen en in de praktijk en ook bij de mensen leidt het tot enorme verwarring. Ik merk het dus bij de patiënten. Dus als je overal hebt aangeklopt bij de huisarts eerst en dan bij de specialisten, door de hele molen bent geweest, vervolgens een nul op je request krijgt. Van ja, nou, we weten het ook niet, u neemt maar dit of u neemt maar dat of u gaat maar naar de psycholoog. Dat is eigenlijk dus de bottleneck of dat is eigenlijk de problematiek waar je mee geconfronteerd wordt, waar ik mee geconfronteerd word met de mensen. Nou, daar moet je proberen antwoord op te geven. Nou, hoe doen we dat in de praktijk? Heel praktisch gezien. Dus je kijkt eerst naar de mensen die met de klachten komen, als ze een hoofdpijn hebben of eczeem. Je probeert natuurlijk ook eerst het lichamelijke vlak herstel te bieden. Nou, hoe gaat het in zijn werk? Je kunt alleen maar herstel bieden als je de mensen de weg wijst tot herstel. Nu, wat is nu het grote onderscheid dan in natuurgeneeskunde en in de regulier denken? Zoals ik opgeleid ben in het regulier denken, is een consumptief denken. Als student word je, ja, krijg je hoeveelheid stof. En je moet maar in je hoofd stappen. Als geneeskundestudent hoef je niet zeer intelligent te zijn. Je moet er alleen over een goed geheugen beschikken. Je moet het reproduceren kunnen. Dus, en als je maar je anatomie goed kent en alle botjes en alle onderverdelingen, et cetera. Als je al die dingen goed kent en goed kunt reproduceren, kun je een heel eind komen. Dat wil zeggen met de examens. Maar hoe gaat het dan verder als co-assistent en later als arts? In feite is het een protocollengeneeskunde. Alles wordt afgedekt door protocollen. Dus een bepaalde ziekte, nou, dat is eigenlijk al een handboek. En de huisartsen hebben dat al gewoon. Het is een bepaalde verschijnsel, klachten. Die klachten moeten relateren aan een beschreven protocol of aan een beschreven ziektebeeld. Nou, dus het herkennen van ziektebeelden, en daar hangt dan een protocol aan. En op basis van het protocol wordt dan dat en dat en dat gedaan. Maar het hoe en het waarom, daar wordt volkomen aan voorbij gegaan. Daarnaast is er nog een ander uitgangspunt. Als je naar de huisarts gaat en zegt in de huisarts, nou, ik wil eens een keer onderzoek, ik wil alg heel uitgebreid onderzoek, ik wil bloedonderzoek, ik wil een echo, ik wil dit en dat. Dan kijkt hij ook aan, tegen de keulen hoort donderen. En zegt, ja, hoezo, ben je ziek of zo? En als je dan zegt, nee, ik wil het alleen preventief als een check-up, dan zegt hij, ja, hoe kom je erbij? Dat doen we niet. Dus onze geneeskunde is ingesteld in eerste plaats al op het op het acute handelen, dus ziek zijn, en dan pas handelen. En het is protocolair van vorm. Nou, het gevolg daar is, dus de mensen die komen zijn al ziek, en hebben al klachten, en daar moet dan aan gewerkt worden. Nou, dat is meestal protocolair, dat wil zeggen symptoomgericht voor hoofdpijn, pijnstiller. Je moet natuurlijk wel uitsluiten dat er geen hersentumor zit, er wordt nog een EEG gemaakt, een CT-scan. Nou, wat andere dingen. Nou, als dat allemaal niet afwijkend is, nou, dan krijg je voor de rest van je leven pijnstillers voorgeschreven. Over het hoe en waarom van die hoofdpijn en de betekenis ervan. Ja, je kunt nog een keer naar de psycholoog en je kan nog wat dingen spreken, maar dan houdt het ook op. Dat is eigenlijk het beeld zoals het in de moderne geneeskunde toegaat. Nou, hoe komt dat? Het is dus de visie die erachter schuilt is een reductionistische visie. Men reduceert de werkelijkheid tot wat men kan zien, kan meten met een apparaat. Dus wanneer ben je dan ziek? Wie weet dat? Wie weet het nog van de vorige lezing? Wanneer zijn we ziek?
Ik denk als je uit balans bent.
Nee, heel concreet. Als een dokter daar in het ziekenhuis, die weet precies wanneer je ziek bent. Wanneer ben ik ziek? Volgens een regulier denkende dokter. Als je een lichamelijk aantoonbare afwijking hebt. Het zij zichtbaar met de CT-scan, het zij met bloedonderzoek, het zij met wat voor apparaat. Het moet meetbaar zijn. Als het meetbaar is, zichtbaar is, ja, dan geloven ze het. Dat is één. Wanneer zijn we dan gezond?
Als we happy zijn.
Als er geen klinisch aantoonbare afwijking zijn. Dan komt daar die patiënt en die is chronisch vermoeid. En die klaagt over hoofdpijn. Die is bij de arts geweest, bij de neuroloog. CT-scan gemaakt, bloedonderzoek gedaan, allemaal gedaan. Nou, is deze patiënt al gezond?
Of het een reguliere gezondheid?
Maar is deze patiënt dan gezond? Wat zeggen jullie daarvan? Als hij daar chronisch vermoeid is, dodelijk vermoeid, de hele dag moet op bed liggen, hoofdpijn heeft, nog een keer hoge bloeddruk heeft, is dat gezond?
Nee,
Oké. Er zijn verschillende definities. Ik heb er de vorige keer ook heel uitgebreid op ingegaan. Het afwezigheid van klachten en algemeen welbevinden, et cetera, et cetera. Maar als we nu een stukje verder gaan. Ik ga even met wat sprongetjes, want dat moet niet te lang duren. Wat zijn nu de oorzaken van ziek zijn? Twee dingen. Waar worden we ziek door? Twee basisprincipes. Maar ik wil twee dingen horen, wil ik horen. Ja, maar wie heeft dat gehoord dan van de vorige lezing? Ik wil even horen of jullie goed opgelet hebben. Ja, dat komt vanavond nog op. Twee dingen. Waar worden we ziek door? Door tekorten?
Oh ja, tekort aan weerstand.
Nee. Tekorten en gifstoffen. Oké, waar kunnen we tekort aan hebben? De basisprincipe. Wat ademen we in? Dat is lucht. Hoe lang kunnen we zonder lucht? 3 tot 5 minuten en dan zijn we al... Precies, de prana, dus de zuivere lucht. Dan, hoeveel dagen kunnen we zonder water? 3 dagen zonder water. Dat is het tweede basisprincipe. Zuiver water. Dan, voedsel. Hoe lang kunnen we zonder voedsel? Nou, 30 tot 60 dagen, maar dan hebben we het toch ook wel gehad. Normaliter. En een uitzondering. Dus zuiver voedsel. En dan, van ons zonlicht. Dus dat zijn de basisprincipes die we wel nodig hebben. Ontbreekt het ons daarin ergens, worden we ziek. Het zijn ontbrekende symptomen, symptomen van gebrek. Dat is heel simpel. Dat kan je nooit meer vergeten. Tweede, door gifstoffen. Wat voor soort gifstoffen kennen we? Principieel. Waar komen de gifstoffen vandaan? Van buiten en van binnen. Wat zijn de gifstoffen van binnen?
Afvalstoffen.
Waar worden ze geproduceerd? Door onze darmen. Waardoor? Gisting en rottingsprocessen. De koolhydraten die niet goed worden verteerd gaan over in gisting, produceren alcohol. En de eiwitten gaan over in rottingsprocessen. Indicaan, putrescine, dat zijn allemaal lijkengift zelfs. Die worden in de darmen geproduceerd. En als er te veel ophoopt, als we ons voedsel niet goed verteren, ontstaat daar een zelfvergiftiging vanuit de darm. Dat is een heel belangrijke kwaal. En we komen straks er nog op in de relatie tot onze geestelijke gezondheid. Dan denk ik, ja. Hoe hangt het allemaal met elkaar samen? Het hangt allemaal met elkaar samen. Goed. Dus die darm. Gifstoffen, ophoping. Dan hebben we nog gifstoffen, dus die zelfvergiftiging vanuit de darm. Dat is een hele belangrijke factor. Je bent wat je eet. En ik zeg wel tegen de patiënten. De hoeveelheid voedsel wat je eet, het belangrijkste is dus de kwaliteit en niet de kwantiteit. Dus de kwaliteit van je voedsel is het allerbelangrijkste. En eigenlijk eten de meeste mensen eten te veel. Dus de grootste hoeveelheid voedsel gaat over of gaat verloren in de gisting- en rottingsprocessen. En je ziet ook bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog en de oorlogen dat er heel weinig voedsel was, maar dat heel veel klassieke of westerse ziektes, civilisatieziekten, enorm teruggedrongen waren. Dus hart- en vaatziekten, maar ook kanker, et cetera. En je zag meer de klassieke infectieziektes in die tijd meer optreden. Maar dus de beschavingsziekten, die waren veel minder in die tijd. Ander dus fenomeen is dus de gifstoffen van buitenaf. Nou, als we kijken in deze tijd waar we nu leven. Zuiver voedsel kennen we niet meer. Het voedsel is bespoten. Het groeit in de kunstmestgrond waar allerlei dingen nog aan toegevoegd zijn. Kijk maar aan de kastomaten die op steenwol groeien en wat kunstmatige mineralen aan toegevoegd. Nou, dat is ons voedsel. Dan alle kleurstoffen en conserveringsmiddelen en verpakkingen, et cetera, die aan toegevoegd worden. Dan kijken ze naar de lucht. Wat is daar nog zuiver aan de lucht? Dus de uitlaatgassen, de auto's moeten katalysatoren hebben en al die fabrieken die alles eruit puffen. Dan kijken ze naar de straling. Toevallig vanochtend stond een groot artikel in de Telegraaf over schadelijkheid van mobiele telefoon bij kinderen aangetoond. Dan wisten ze al lang dat mobiele telefoon en de zenders en de zendmassen enorm schadelijk zijn voor de mens. Dat zijn frequenties. En elke cel trilt, resoneert, heeft een frequentie. Het is natuurlijk onzinnig om te denken dat het geen invloed op de mens kan hebben. En wat te denken van de magnetron waar het voedsel massaal in alle restaurants wordt klaargemaakt. En zo kan je natuurlijk enorm erop doorgaan. Wat ik ook verteld heb en de onderzoeken waar ik nog mee bezig hou met zonlichtgeneeskunde. Met een aantal instituten in Zwitserland en Duitsland doen we onderzoek naar de lichtdeeltjes in ons voedsel. Daar komen we nog op te spreken, de essentie van de materie. Die lichtdeeltjes in het voedsel, als je dat vergelijkt in het magnetronvoedsel en ook die kastomaten, als je dan kijkt naar de trillingsfrequentie, 1 tot de macht 10 tot de macht 7 of 10 tot de macht 12, dan zijn, ik heb de plaatjes nu niet bij me, maar er zijn immense trillingsgetallen verschillen. Dus het verschilt miljoenen malen qua frequentie, de trillingsfrequentie van het gezonde voedsel, wat dan niet bewerkt is geweest, en het bewerkte voedsel. Dus dat kunnen ze tegenwoordig meten. Er zijn biofotoonapparaten, een soort Geiger-tellerkastje, dat de lucht en licht dicht is. Daar stop je het voedsel in en dan worden de lichtkwanten, de lichtpulsjes die uit het voedsel komen, die worden gemeten, net als een Geiger-teller, en die worden dan aangegeven. Ze kunnen exacte uitspraken doen over de kwaliteit van het voedsel. En zelfs, bij een laatste bespreking hoor ik nog van een van die onderzoekers, dat bijvoorbeeld er nog een verschil is tussen het eco-voedsel met het predicaat eco en biologisch dynamisch verbouwd voedsel. Want het biologisch dynamisch verbouwde voedsel, dat is nog naar het principe van Steiner, van antroposofie, waar de jaargetijden, de zon en de maanstanden, et cetera, dus de astrologische en astronomische gesteldheden belangrijk zijn voor het zaaien en het oogsten, et cetera, dat het een aantoonbaar verschil heeft in de kwaliteit van ons voedsel. Dat is toch wel heel bijzonder. Maar dat is nu meetbaar. Een groot verschil, ja. Een groot verschil. Ik weet zo in getallen kan ik niet meer uitdrukken. Dit is maar even een voorbeeld. Om even aan te geven dat wat ons omringt verre meer is van in een natuurlijke staat of in een gezonde staat. Ja? Even
vragen. Is de frequentie bij de betere kwaliteit dan hoger of lager?
Hoger. Is meer licht. Is meer licht aanwezig. Want nu komen we even op het stapje van, kijk, we hebben het over het geestelijk. We willen over geestelijkheid en gezondheid spreken. Nou, om geestelijke gezondheid te kunnen definiëren, moet u eerst kijken bij het lichaam. Wat is lichaam en lichamelijke gezondheid? En wat is tegenhanger van het geestelijke? Nou, het geestelijke, als je kijkt in het woordenboek, wat staat er over geest? Ten eerste plaats staat er onstoffelijke. Maar vervolgens staat het betreffende de wil, het denken en het voelen van de mens. Zo staat het letterlijk in het woordenboek. Het denken, het willen en het voelen van de mens. Dus betreffende. Maar als je met een wetenschapper zou spreken, en zeker iemand, ja, een klassieke wetenschapper, laat ik maar zo zeggen, die kan alleen maar dat zien en alleen maar dat geloven wat hij ziet, laat ik het zo zeggen. Wat ik natuurlijk ook heel vaak in seminars tegenkom. Dan moet je natuurlijk iets anders de discussie ingaan. Het is wel belangrijk dat we het nu ook even noemen, ook vanavond zelfs. Want wat is eigenlijk materie en het onderscheid tussen materie en geest? Max Planck, dat was een van de grote onderzoekers, een Nobelprijswinnaar, die zei dat de essentie van alle materie is geest. Als ik met jullie kijk naar de reis ga door de materie heen, maar heel kort even aangeven, dan mijn lichaam, goed, bestaat voor 70% al uit water. Dan zeg je van ja, maar je hebt nog stevige botten. Oké, dan zeg ik akkoord, die botten hebben botmoleculen, botcellen, botmoleculen en een botatoom. Dan gaan we nu naar een atoom kijken, dan heeft hij een kern en dan omringende elektronen. Maar als je die verhouding zou kijken, dan zou ik een voetbalveld nemen, een groot voetbalveld. Dan zou ik in het midden die bal leggen als de kern en in een van de beide doelen zou ik een graankorreltje neerleggen. En de rest is lege ruimte. Om even de afmetingen van een atoom voor te stellen. Waar bestaat dat atoom vervolgens uit? Energie en informatie. Maar dat nemen wij tezamen waar als licht. En door die beweging, dus door die energie, hè, dus ik krijg een soort bol die je dan als het ware zou waarnemen. Symbolisch gezien. Dus wat wij zien, de werkelijkheid in feite is dat de essentie van alle materie alleen maar energie en informatie is. En als ik dat dan zou opdelen, is dat alleen maar licht. De essentie van alle materie is licht. Dus wat is materie? Materie is bevroren licht, om het even plastisch, symbolisch uit te drukken. Ik ga wel even met grote sprongen hoor. Amelita had een heel seminar gewijd. Maar even om je voor te stellen. Even, kijk, wat is met die? Alles wat we hier waarnemen, heeft deze ordening. De essentie daarvan is licht. Alleen in een veel lagere trillingsfrequentie. Zo, nu komen we op het thema geestelijke en geestelijke gezondheid. Om dat überhaupt te kunnen vatten, moet ik jullie nog iets anders vertellen. Want om het geestelijke te kunnen vatten, moet je geestelijk kunnen denken en geestelijk kunnen spreken. Wat heb je daarvoor nodig? Een geestelijke taal. Daar was vroeger een wetenschap. En volgens deze wetenschap is ooit bijvoorbeeld de vijf boeken van Mozes zijn zo geschreven. En waarom is dat zo geschreven? En deze wetenschap, hoe heet deze wetenschap? Dat is de wetenschap van de overeenstemmingen, de analogie. Dat wil zeggen, alles wat hier in de materie bestaat, is een overeenstemmend beeld van de geestelijke wereld. Alles wat hier bestaat, ik kan een heel concreet een voorbeeld geven. Ik neem hier een voetbal. En als ik hier een voetbal in de hand heb, dan kijken jullie naar de vorm of naar het kopje. Hier naar het kopje, dat is plastischer uitgedrukt. We hebben dit kopje. Goed, waarom zien we dat het een kopje is? We zien dat aan de buitenkant, aan de vorm. Maar waardoor wordt die vorm bepaald? We gaan nog iets simpeler. Een simpel begrip. Een wiskundig begrip. Ja, de tussenfase is eerst de inhoud. Als ik een ballon heb en ik blaas er meer lucht in, dus die grote, die voetbal ook. En als er minder lucht is, wordt die kleiner. Dus die vorm wordt bepaald door de inhoud. Hoe je het ook went of keert, kan niet anders. Verandert de inhoud, verandert de vorm. Simpel. Maar waardoor wordt die inhoud bepaald? Dat is de informatie die aan de vooraf gaat. Alles wat hier staat, is ooit eens gedacht. Dus de gedachtekracht is de essentie, is onze informatie. Het klinkt zo heel simpel, maar je moet het... En dat is de goddelijke drie-eenheid. En deze goddelijke drie-eenheid vinden we terug in de wiskunde, de natuurkunde, de biologie, overal. Kijk maar naar zo'n ei, de buitenkant, het witte van een ei, een eidooier. En wat zit in die eidooier? Als die bevrucht wordt, dat puntje, komen we straks op. De boom, de schors, dan heb je dus het merg en het leven, de sappen. Dus overal zit die drie-eenheid in. En de wiskunde, ik kan tig voorbeelden geven, hoe dat allemaal in elkaar zit. Nu, dit is een wetenschap op zichzelf. En dat is een wetenschap van de analogie of de overeenstemming. Wie daarover geschreven heeft, is onder andere Swedenborg. Swedenborg heeft ergens in 1700 geleefd, heeft heel veel boeken nagelaten. Was een super geleerd. Ik denk, ik weet niet of er een geleerde mens op deze wereld heeft bestaan, maar hij was in ieder geval een van deze. Hij was wiskundige, hij was natuurkundige, hij was astronoom, speelde kerkorgel. Hij heeft hele anatomieboeken geschreven. Hij adviseerde in de mijnbouw. Hij deed nog een scala aan dingen, wat ik alweer vergeten ben. Toen op een gegeven dag werd hij overvallen. Toen kreeg hij dus deze ingeving. En vanuit deze ingeving is het hem gegeven, als het ware, om in deze geestelijke wereld te verkeren en van daaruit te schrijven. Of de mensen nou willen geloven of niet willen geloven, maar het feit is, als je zijn boeken leest, dat is zeer bijzonder. En zelfs Goethe bijvoorbeeld is zeer geïnspireerd, en vele mensen in deze tijd zijn geïnspireerd geworden door Swedenborg. Maar Swedenborg schrijft veel uit de sfeer van de wijsheid, van degene die die wijsheidssfeer wat moeite mee hebben. Dat is wat anders dan bijvoorbeeld de boeken van Lorber. Maar goed, het doet er niet toe. Hij heeft veel geschreven over die overeenstemmingen en deze wereld van de overeenstemmingen. Dat is een taal op zichzelf. Mozes heeft zo de boeken, de vijf boeken geschreven. Hij heeft nog meerdere boeken geschreven. Zeven met nog een aanhangsel. Een paar zijn er verloren gegaan. Maar de eerste vijf boeken. Waarom heeft hij ze zo geschreven? Stel eens voor, 2000 jaar of 3000-4000 jaar geleden. Wat hadden we mensen voor besef? Kijk, in Jezus' tijd hadden ze nog besef dat de aarde plat was. En die van de aarde af zou vallen. Dus een heel primitief bewustzijn was er. En als er al een godsbewustzijn was, was er een heel primitief godsbewustzijn. Zeker in de tijd van de fariseeërs en de sadduceeërs, et cetera. Dat was een heel primitief besef. Dus je moet je voorstellen, in de tijd als wij nu met bosjes mensen zouden spreken, over grote rampen en dergelijke. Ja, dan als een grote ramp gebeurt en wij weten bijvoorbeeld dat al die bossen zijn gekapt in de oerwoud, en dan weten we natuurlijk ontstaan er atmosferische storingen. En als gevolg daarvan cyclonen en stormen, et cetera. Maar als je gesprek komt met deze bosjes mensen, die zeggen dat ja, de goden zijn vertoornd. Dus zo is in de Bijbel is ook in deze symbolieken geschreven. Dat wil zeggen, het heeft een schors, de buitenkant. Dus als je de teksten leest, berg, berg. Berg is berg. Dat kan iedereen in natuurlijke zin voorstellen. Maar in een diepere bezin is het al een verheven oord, een ontmoetingsplaats met God. En wat Jezus deed, zijn belangrijkste dingen, waren altijd op bergen. Woestijn. God verlaat een oord. Maar het is ook natuurlijk een woestijn. En waarom Johannes de Doper juist in die woestijn predikte. En waarom Jezus daarvoor en voor zijn periode van predikingen in die woestijn was. Het heeft alles, maar dan ook elk woord in deze Bijbel, heeft dus een drievoudige betekenis. Dus een zuiver natuurlijk, letterlijke betekenis, een zielsmatige betekenis en een zuiver geestelijk hemelse betekenis. Maar om dat te kunnen lezen en om te begrijpen, moet je ook denken als een geest. Zo staat er ook geschreven in het Nieuw Testament, God is een geest en wil in waarheid en in liefde aanbeden worden. Wat betekent dat? Daar moet je op zijn minst geestelijk gaan denken. Want als je gaat letterlijk gaan denken, dan heb je een primitief, dan ga je dus denken volgens een primitief godsbesef. En dan kom je tot de wantoestanden zoals ze heden te dagen zijn waar te nemen. Met al die kerkenoorlogen en kruistochten en protestanten en katholieken en de ene verdoemt de andere. Tegenstrijdig tegen elkaar. En is er allemaal strijd. Waar komt het uit voort? Uit het eenzijdig interpreteren van de letter. Maar de letter dood, alleen de geest maakt levend. Dus hoe belangrijk is het dat wij gaan beseffen wat geest is en wat geestelijk betekent en wat geestelijke gezondheid betekent. Nu, dan gaan we weer een stukje verder over begrippen geestelijkheid en geestelijke gezondheid. Dus deze taal, die hebben we nodig om überhaupt andere dingen te kunnen begrijpen. Dat gaat niet van de ene op de andere dag. Dat is iets wat je in jezelf moet ontwikkelen. Nu, deze mens, in ons mens zijn, hebben we ook een goddelijke drie-eenheid. Welke goddelijke drie-eenheid hebben we in ons? Er zijn velen van jullie, is dat bekend inmiddels. Lichaam, ziel en geest. Lichaam, ziel en geest. Wat is ons lichaam? Het lichaam is als zodanig wat wij kunnen waarnemen. Dat is de uiterlijke vorm. Waar wordt die door bepaald? Door de inhoud. Wat is de inhoud? Dit is onze ziel. Wat is de ziel dan? Wat hebben we gezien van de materie? Dat is één lichtlichaam. Dus we kijken even een kijkje naar onze ziel. Ik loop even voor u langs. Kijk, hier hebben we onze beroemde lichtmens. Wat is belangrijk daaraan? Kijk, volgens de wetenschap van de overeenstemming bestaan wij dus uit drie mensen. Namelijk een lichamelijke mens, een zielsmatige mens en een geestelijke mens. Nu, de meeste mensen weten dat überhaupt niet. De meeste mensen weten haast niet dat ze leven. Ze moeten wel geloven als ze zichzelf stoten of pijn hebben of lijden. Maar dat is ook eigenlijk het enige. Voor de rest worden we meestal geleefd in onze maatschappij. Het zij door ons werk, het zij waar we mee bezig zijn, het zij door de ziekte van deze of gene. We worden overal op sleeptouw meegenomen en geconfronteerd met allerlei lijden, rampen en problematieken. Dat is het leven, zeg maar, zoals wij als de meeste mensen zo ervaren. En wat ik dus zie in de praktijk is dat de meeste mensen niet leven. Die leven in het feit als een kip zonder kop, zo zeg ik wel eens. Maar geestelijk gezien zijn ze dood. En het lijden van de mens is niet zinloos of waardeloos of niet gewenst. Het lijden van de mens is nog een ultieme poging van het leven zelf om de mens nog te wekken in het geestelijk dood zijn. Dus dat zijn de geestelijk slapenden of de geestelijke doden. Deze moeten gewekt worden. En toevallig, het is al jaren geleden, 5 of 6 jaar geleden, toen was in Nederland, er waren van die grote overstromingen. En dat was in het klassieke EO-programma, was een vrouw, die was uitgenodigd, die had een visioen gehad. En in het visioen zag ze Nederland onder water. En dat dreven allemaal lijkkisten. En toen werd er gevraagd, ja, hoezo, wat heeft dat voor betekenis? Ja, dat wist ze in eerste instantie niet, maar later had ze daarvoor gebeden, had ze ook een antwoord gekregen. Ja, kijk, die lijkkisten, dat zijn de mensen, dat zijn de geestelijk dode mensen die in de kisten van hun ceremoniële, dogmatische instellingen begraven liggen. En deze mensen moeten massaal gewekt worden. Geestelijk zijn ze dood. Of je nou atheïst bent, of in een bepaald dogma vastzit, geestelijk gezien is dat bijna min of meer hetzelfde. Dus de geest moet in de mens gewekt worden. Maar dan moet je eerst weten wat geest is. Nou, ik heb allerlei patiënten in de praktijk, ook een heel aantal predikanten. Dus ik heb natuurlijk het is natuurlijk logisch dat die mensen altijd vragen, nou, vertel me nu eens, wat is het onderscheid tussen lichaam, ziel en geest, tussen de ziel en de geest? Geen van die predikanten heeft me tot nu toe in al die jaren überhaupt een zinnig antwoord kunnen geven. Geen enkele. Maar ook niet de psychologen, niet de theosofen en wie ik ook allemaal gehad heb. Niemand. Niemand kon mij een concreet antwoord geven. In de verste verte niet. Nou, natuurlijk ook meerdere begrippen over de jongste dag en de dag des oordeels en dat soort dingen. Des te meer is het belangrijk dat we deze begrippen duidelijk en helder gaan maken aan de mensen. Nou, ik word elke dag met deze dingen geconfronteerd, dus elke dag is het ook een dialoog met de mens. En het belangrijkste is voor mij ook dat de geest in de mens gewekt wordt. Want de mens wordt niet beter doordat ik alleen maar druppeltjes voorschrijf, alleen maar gezonde voeding, et cetera. Want waardoor genezen we in werkelijkheid? Als ik een griep heb, dan zegt de huisarts toch ook, ja, ziek het maar uit, drink maar veel en transpireer maar veel, want en je wordt wel vanzelf weer beter. Of als ik een been breek en kom in het ziekenhuis en mijn been is gebroken en de chirurg zet de been aan elkaar. Ja, wie doet het been aan elkaar genezen? Dat doet die chirurg niet, die zet ze netjes tegen elkaar. Maar al die miljarden reacties die plaatsvinden, denk dat is goed bijna. Al die miljarden reacties, een heel simpel voorbeeld. Door wie wordt dat gecoördineerd? Hoe weten die cellen, die osteoblasten, osteoclasten, de zenuwcellen, de bloedvaatjes, hoe dat allemaal aan elkaar moet groeien? Dat is gecoördineerd. Waardoor? Onze innerlijke heelmeester. Deze coördineert dat. En hoe komt het dat we ziek zijn? Dat is onze verbinding tussen ziel en geest. Dus lichaam, ziel en geest. Daar is een kloof. En daarom hebben wij dat lijden nodig. Om ons, ja, ten eerste moeten we ons focus erop richten. Dan gaan we zeggen, oké, hoe komt het nou? En dan zoeken we allerlei wegen, dan vinden we geen oplossing. Nou, uiteindelijk, als je op zoek bent naar werkelijk de oplossing, ja, dan ga je zoeken en zoekt en dan ga je zult vinden. Dat is het credo. Nou, dat is even belangrijk om te weten. Als we dus naar die mens kijken, dan moeten we eerst weten waar die mens uit bestaat. Dus we hebben de uitwendige mens, zoals we hem waarnemen. Maar die wordt bepaald door de inhoud, de ziel, dat is een lichtlichaam. We bestaan uit miljarden, maar dan ook miljarden lichtdeeltjes. En er is nog een groot geheimnis in die lichtdeeltjes. Nou, moeten we hem even scherp zien te krijgen. Ik weet niet of die scherp te krijgen is. Nee. Nou. Het is niet helemaal scherp geworden. Ook daar zit een overeenstemming in. Want we hebben... waarom zijn we hebben maar 7 kleuren. 7 kleuren van de regenboog. Waarom 7? We hebben 3 primaire kleuren. En vanuit de 3 primaire ontstaan de 7... basiskleuren. Om deze alle 7 een overeenstemming hebben met de geestelijke eigenschappen van de mens. Daarom hebben we ook de 7 grondtonen. En wetenschappers hebben bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar bepaalde enzymen. Hebben ze dus genetische materiaal hebben ze gecodeerd naar muzieknoten vastgekoppeld. En wat bleek dus bijvoorbeeld een bepaald enzym, het DNA en het, of het RNA-polymerase, mag ik direct weer vergeten. Maar bleek dus, als je dus dat op muzieknotatie zetten, dat de muziek van Chopin was. En de Weltschmerz uitdrukte. Gepubliceerd. Een heel artikel erover. Ik heb het in mijn archief. Dus dat zijn de 7 de grondkleuren. Nou, deze essenties, zeg maar, dit zijn de lichtatomen van onze ziel. Zo is onze ziel opgebouwd. Maar de ziel is dus van een veel hogere lichtfrequentie als ons lichaam, de materie van ons lichaam. De materie van ons lichaam bestaat ook uit geestelijke eenheden, die noemen we materiegeest. En onze ziel bestaat ook uit eenheden, en die noemen we natuurgeest. En dan hebben we daar nog een onderscheid, dat is onze eigen individuele geest. Die is ongedeeld. En deze, daar komen we zo op. Als we kijken dus naar de materie en onze ziel, dan is de ziel niks anders dan een verbindingsstuk. Een verbindingsstuk tussen de materie en de geest. En als we kijken naar ons lichaam, en we weten al, ons lichaam, nou, waar is het afhankelijk van? Zuurstof, voedsel, zuiver water en licht. In eerste instantie. Maar de essenties daarvan zijn allemaal licht, potenties van licht. Zelfs in ons voedsel zitten biofotonen, lichtdeeltjes. Nu, deze lichtdeeltjes moeten opgenomen worden in ons lichtlichaam. Nou, hoe gaat dat? Nou, dat moet dus een verbinding zijn tussen lichaam en ziel. En wie weet, wie kent die verbinding tussen lichaam en ziel? Een aantal van jullie kent dat zeker. Wie heeft er nog onthouden? De zenuwgeest. Dat is de energetische omhulling van ons zenuwstelsel. Want het voedsel wat wij tot ons nemen, wordt in zekere zin verkookt. En het lichtgedeelte wordt door onze maag opgenomen. Het onderste gedeelte van onze maag wordt naar onze mild getransporteerd. De Chinese geneeskunde, die kent dat nog. En vanuit de mild wordt het naar het hart getransporteerd. Vanuit het hart wordt het al het licht door ons lichaam heen gepompt. En de mild is de transformator van energie. Dus hoeveel het lichtenergie wordt op die manier door ons lichaam verdeeld. Maar dat is afhankelijk van een goed functioneren van ons zenuwstelsel. Dan komt natuurlijk direct, en dan gaat u direct begrijpen waarom homeopathie wel werkt, in tegenstelling tot wat een hoge vorst beweert. Want wat is homeopathie? Homeopathie. Dan zeggen ze, ja, het boven het getal van Avogadro, er zit geen molecuul meer in, dat kan toch niet meer werken? Ja, fysiek, chemisch gezien. Maar wat doe je? Je verandert de structuur van het oplosmiddel. Want wat doe je? Bijvoorbeeld arsenicum album is rattenvergif. Dat doe je in een vloeistof. Ga je potentiëren, schudden. Maar wat doe je daarmee? Je brengt als het ware informatie van een bepaald mineraal in een oplosmiddel, in dit geval water. Maar water, kent u die watermoleculen, zijn geladen moleculen en hebben bepaalde rasterstructuren. Dat is een uitstekende vat of een informatiedrager. De structuur van het oplosmiddel verandert en krijgt dus andere clusters. En door deze andere clusters bevat het een bepaalde informatie. En het is net als een chippy of een floppy, waar dus een elektromagnetische imprint is opgeslagen. En dat geef je aan de mens. Nou, dat kan je niet, ja, je kan het wel opeten, maar hij heeft dus ook een drager nodig in ons lichaam. Dat gaat dus via ons zenuwstelsel. En de verbinding tussen lichaam en ziel, dat is dus de zenuwgeest in het Nederlands vertaald. In het Duits heet het de nervengeist. Nu, die is heel belangrijk. En dat is nou de grootste zwakste schakel bij de meeste patiënten die ik in de praktijk tegenkom. Dat die zenuwgeest, het zenuwstelsel, het meest verzwakt is bij de mensen. En waardoor? Door de stress, door de koffie, door de magnetron, door alle straling om ons heen, et cetera, et cetera. Door de zware medicijnen en de vergiften, et cetera, is ons zenuwstelsel zeer, zeer verzwakt. Daarom komt het ook dat heel veel mensen niet meer goed reageren op homeopathische middelen. En dan helemaal niet te spreken over de zonnegeneesmiddelen. Dus die zijn er minder ontvankelijk voor geworden en die hebben dus zware medicatie, dus hele grove materiële medicatie nodig. Nou, dus het is hetzelfde als prednison. Nou ja, prednison is een heel zwaar middel, maar het is vergelijkbaar met een hamer. Als ik deze mensen in de zaal neem en ik sla bij iedereen met een hamer op zijn hoofd, dan weet ik gegarandeerd dat er een effect is. Nou, dat is ongeveer analogie van prednison. Ja, daarmee heb ik bewezen dat het werkt. Ja. Snap je? Dus dat werkt zeker. Maar goed, daar hoef ik niet zoveel testen voor te doen. Het mooie daarin is dat ons lichamelijke lichaam een unieke samenstelling heeft. Dat wil zeggen, elk van ons heeft een individuele lichtsamenstelling. Dat wil zeggen, de aspecten van het licht. De een heeft misschien meer een groen spectrum, de ander zit meer in het blauwe spectrum, de ander zit dus meer in het indigo of in het violet. Iedereen heeft een zeer specifieke overeenstemming. Dat is in het DNA vastgelegd. Maar om nog een tipje van die sluier op te lichten. Ons DNA is een dubbel helix. En waarom is het een dubbel helix? Dat is een antenne. En wat de meeste mensen ook niet weten, en de meeste wetenschappers niet eens weten, het grote geheim erin. Waar is ons licht in ons lichaam opgeslagen? Als je dan dus de cel bekijkt en zegt, nou, elke cel moet die hoeveelheid licht hebben. Waar is het dus in opgeslagen? In ons DNA. Dat is de opslaginformatie. En dat is ook aangetoond inmiddels. Die biologen die onderzoek hebben gedaan, dat is schitterend om dat te lezen, die hebben het ook werkelijk aangetoond. Dat is ook mooi dat we het inmiddels ook kunnen zeggen. Kijk, wetenschappers, staat hier, jullie kunnen kritiek hebben op allerlei technieken en uitvoers, maar de basisprincipes staan, dat kunnen jullie niet meer ontkennen. Feit. Zie? Nu, dat is dus een feit. Wij zijn dus licht. Nu, dat licht, dat moet dus toegevoerd worden. En dus die verbinding tussen lichaam en ziel, dat is die zenuwgeest. Daarmee wordt het getransporteerd. Zo. Nou, als dat eenmaal dus zo ver is, dan kan onze ziel ook gevoed worden. Maar goed, denk je dat bij dieren dat anders is? Dieren moeten hetzelfde principe hebben. Nou, maar is er dan geen onderscheid? Of is er wel onderscheid tussen een dier en een mens? De ene zegt een groepsgeest, de ander zegt een groepsziel. Maar wat is dan het verschil tussen een dier en een mens?
Geen eigen wil.
Als ik hier een leeuw zou hebben. Als ik hier dus die leeuw heb. En die is hongerig. En ik heb daar een blaad en het een lam. Ja, of hij vreet mij op of hij vreet dat lam op. Eén van beide. Waarom? Hij gaat niet bij zichzelf overleggen. Een heel simpel voorbeeld, maar het gaat om even dat hij handelt volgens zijn instinctprincipes. Die zijn vastgelegd in hem. Er zijn als het ware een floppy, die zit erin en hij handelt volgens deze gedragscode. Er zijn basisprincipes, zijn dierlijke principes, zijn het recht van de sterkste en een voortplantingsdrift. Nou, dat is dierenrijk. Goed, maar dat dragen wij als mens in ons. Recht van de sterkste, zeer zeker. En kijk maar wat in de wereld allemaal gebeurt. Ja, en de voortplantingsdrift en alle gevolgen van dien. Kijk maar wat er in de wereld gebeurt. Dat zijn de basisprincipes. Goed, dus daar is het onderscheid. Nou, de essentie daarin is dat de mens in zichzelf kan overleggen. En eigenlijk bij zichzelf al weet dat een stemmetje in hem is. Dat onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Whatever it may be. Een soort geweten wat aan iemand klaagt. Goed, daar kunnen natuurlijk verschillende mensen kritiek op hebben, maar ik zeg het maar even zo, even zwart-wit neer. Maar dat is het dus een grote onderscheid tussen mens en dier. Dus een mens heeft dus een geweten, iets in hem, zeg maar een stem, dat hem aangeeft dat het onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Nu, waar komt het dus vandaan? Dat is wat ik noem de individuele geest. En deze individuele geest, als je dat zou zien, als helderziende is bijvoorbeeld, als jullie geïnteresseerd zijn in boeken van Karl Welkies. Welkies beschrijft dat heel goed. Deze man, die heeft geleefd tot 1980 of zo ergens in die buurt. Is heel oud geworden. Heeft niks anders dan lijden in zijn leven gedaan, een soort zelf- of een plaatsvervangend lijden. Maar was in staat, omdat hij in de geest, de ziel en geest waren bij hem één, was in staat om bij de mensen dus, niet alleen de mens als zodanig waar te nemen, maar ook de zielenmens. En daarnaast ook de individuele geest van deze mens. Want wat ik jullie allemaal nog niet verteld heb is, ja, waar komt de ziel vandaan en hoe is de ziel samengesteld? Daar hebben we het vanavond de tijd ook niet voor. En waar komt onze individuele geest vandaan? Kijk, er zijn nog bergen van dingen die nog kunnen weten. Maar het gaat erom dat je eerst maar eens weet dat wij mensen drager zijn van het goddelijke geweten of drager van de goddelijke geest. Elk mens in het hart van zijn individuele geest draagt deze godsvonk. Dat stukje Gods bewustzijn. Dat we werkelijk bewust worden van onszelf, dat ik ben. Deze ik ben is in onszelf. Nu, en dat is, als je daarover na gaat denken, ja, dat kun je niet in woorden vatten, daar moet je stil voor zijn. En deze stille momenten, en als je dat gewaar gaat worden, dan ga je dus gewaar worden dat wij leven in God. Maar dat God ook leeft in ons. Het kan ook niet anders zijn, want anders was God God niet. Want als hij oneindig is, immanent en transcendent, moet hij overal zijn. Dus wij leven in God. Sterker nog, alle materie zoals wij deze waarnemen, maken onderdeel uit van de geest van God. Daarom staat er ook geschreven dat Mozes God niet kon zien en tegelijkertijd leven. Waarom niet? Omdat de God van in Mozes tijd immanent en transcendent was. Zelfs voor de engelenwereld als zodanig persoonlijk niet zichtbaar. Nu, wat zegt dan Johannes? In het begin was het woord en het woord was bij God. Zie, ik zend jullie mijn licht. Maar de duisternis, die heeft het niet begrepen. Het vlees geworden woord. Wat is dus het grote wonder, wat in de meeste kerken en dogma's niet is gevat, wat zelfs door de leer van Athanasius in drie persoonlijkheden is geknipt, wat een heel primitief godsbewustzijn tot gevolg heeft gehad. De grote essentie daarin is dat die goddelijke liefde, als het ware mens wordt, in de mens Jezus van Nazareth. En in Christus persoonlijk zichtbaar is geworden voor iedereen. En in Christus, dat Christusbewustzijn, dragende in elk mensenhart. Dat is het grote wonder. Dus er zijn niet drie verschillende goden, zoals er vaak gedacht wordt, of plastisch gedacht wordt, of suggestief gegeven wordt, van ja, de vader op de troon, en ja, dat is een toornig iemand, en ja, die heeft al heel wat mensen ter dood laten brengen, en ja, die was heel erg toornig, en heeft de zoon naar beneden gestuurd, die moest verschrikkelijk lijden, is gegezeld en uiteindelijk gekruisigd, maar ja, die heeft alles goed gemaakt, die zit er boven, de rechterhand en linkerhand zit de duif, een onbegrepen geest, die ook nog wat doet, en hoe dat nou precies zit, dat weten we niet. Dat is de goddelijke drie-eenheid naar drie personen. En de goddelijke drie-eenheid, staat letterlijk in Athanasius zo beschreven, uit drie personen bestaande. Dat is dus een enorme miskenning. Dat leidt dus tot het primitieve godsbesef van een god als een koning. Het volk van Israël wou een god, wou een koning. Want ja, God zei al van ik ben jullie toch jullie vader, ik leid jullie toch. Nee, wij willen een koning net zoals de omringende volkeren. En wat heeft ertoe geleid? een soort aanbidden, een soort koningsaanbidden. Het knielen en prevelen van gebeden en allerlei ceremonieën om die koning maar mild te stemmen, et cetera. Dat is in feite nog steeds het primitieve goddelijk bewustzijn wat in allerlei soorten sekten of kerkgenootschappen heerst. Of het nou katholiek is, of hervormd, of protestant, of gereformeerd, of hoe je het ook wil bekijken, dat is in principe de basisgedachte die daar heerst. En dat komt uit het fundamenteel niet kennen van die goddelijke drie-eenheid en niet het onderscheid kennen tussen lichaam, ziel en geest. Want als je dat eenmaal zou gaan begrijpen, ga je deze dingen begrijpen. En dan zul je zien dat die goddelijke liefde gepersonificeerd is in de Christus. Als persoon zichtbaar, want hij heeft een lichamelijke vorm en een inhoud te zijn, dus een ziel. Jezus van Nazareth. Nu, die is volkomen één geworden, dus met de oergeest, zeg maar, van de alliefde, de goddelijke liefde. Maar wat zegt hij dan? Zegt hij dan tegen de mensen van, jongens, jullie geloven in mij en het is allemaal klaar, het is kat in het bakje, ik schiet jullie naar boven en maakt niet uit wat jullie allemaal gedaan hebben, jullie komen in de hemel, als jullie maar in mij geloven. Nee, dat heeft hij helemaal niet gezegd. Wat zei hij? Wat zei hij wel? Volg mij, doe me na en neem een kruis op. Waarom dat kruis? Dat kruis staat voor de kruisiging van ons ego, ons vals ik, onze ziel. Dat is ons wederstreven, dat is het materiestreven. Want in de geestelijke taal uitgedrukt, als je dan uit zou drukken, wat nu de essentie van deze materie is. Waarom is een steen een steen? En wat is het geestelijk gezien het grote onderscheid tussen een steen en een luchtballon? Wie kan je me dat vertellen? Wat is het onderscheid tussen een steen? Nee, dat is een geestelijk eigenschap. Ik wil nu een analogie. Ik wil nu een analogie horen. Ik wil een geestelijke omschrijving hebben waarom die steen een steen is, wat het kenmerk van de steen is, ten opzichte, en het verschil ten opzichte van die ballon. Ja, dat verdichting, ja, komen we al een stukje dichter in de buurt. Geestelijk gezien is het toegenomen eigen wil. Toegenomen eigen liefde. Eigen wil. Als ik die steen een trap geef, dan denk ik maar niet dat die steen meegeeft. Tenzij die klein is, maar als het een rode kei is, ja, dan. Dat is de geestelijke eigenschap dat die star is, een eigenzinnig is, een eigen wil en een eigen liefde. Een diamant is nog een veel meer toegenomen eigen liefde. Die is keihard in zichzelf. Dat is immens toegenomen eigen liefde. De weg van de materie is daarom ook een geleidelijk aan een oplossing. Dus die eigenliefde, die moet afbrokkelen, als het ware. Daar staat het kruis voor. De kruisiging van ons ego. En dan zegt hij ook, kijk, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik noem jullie mijn vriend, broeder, zuster. Eens zullen jullie doen wat ik deed. En zelfs nog meer. Maar, word volmaakt zoals de Vader in de hemel volmaakt is. Ook dat. Beide. Ja, dat zijn. Dus deze essenties, als je dat tot je laat doordringen, deze essenties, dan ga je dus in jezelf beseffen een aantal dingen. Welke dingen ga je dan in jezelf beseffen? Als je dit nu gehoord hebt, even laat bezinken. Ja, jullie hebben nauwelijks tijd om te laten bezinken. Maar als je dat nu samenvat, wat we nu toe allemaal weten, welke gevolgtrekkingen? Verantwoordelijkheid voor eigen leven. Ja, dat is één. Maar nog meer? Zelfverloochening. Ja.
Liefde, dacht ik ook.
Liefde.
Voor de ander.
Liefde voor de ander. Maar nog meer? Dat het leven een doel heeft. Goed. Waarheid. Het leven een doel. Welk doel heeft het dan? Als we nou die drie eenheid bekijken in onszelf. Welk doel? Zelfrealisatie.
Het Christusbewustzijn.
In je hart laten ervaren. Ja. Maar ik wil even specifiek over lichaam, ziel en geest. Wat doel heeft dat dan? Even kijken. Ik heb iets voor jullie. Even kijken. Nou, ik weet niet of ik dat zo gauw kan vinden. Maar het heeft een specifiek doel. deze drie eenheid? Wat is het doel? Wat kan het uiteindelijke doel zijn van deze drie mensen? Voilà. Deze drie mensen zijn bedoeld tot één levensgemeenschap. Het is al een symbiose. Hoe je bent of keert. Dat stemmetje ons, ja, je kunt het wel wat onderdrukken, maar dat stemmetje blijft een stemmetje. Dus deze drie mensen zijn veroordeeld
tot elkaar.
Voor altijd. Hoe je bent of keert. Dus het lichamelijke lichaam en zijn behorende ziel en de individuele geest, die horen bij elkaar. En het doel is dat deze drie één worden. Dat wil zeggen dat niet alleen onze ziel vergeestelijkt, maar ook ons lichamelijke lichaam ook vergeestelijkt. Dat houdt concreet in de ombuiging van de eigenliefde of de starre wil. Als ik mijzelf zodanig waarneem, ik kan zo spreken vanuit de geest. Maar dat wil niet zeggen dat mijn persoon, dat wil zeggen als ziel en al bijbehorend lichaam, al zover is. Er zijn grote contrasten. Waar worden wij door ziek? Door de grote contrasten. Ik heb een innerlijke voorstelling overeenkomstig mijn geweten, mijn innerlijke liefde, hoe het zou moeten zijn. Met mijn broers, met mijn zussen, met de familie, met die en die en die. Maar wat nemen we in de buitenwereld waar? Vaak enorme contrasten. Daar waar we niet in staat zijn om dit contrast te overbruggen, daar worden we ziek.
Is het nodig die contrasten te overbruggen? Is het niet noodzakelijk dat je evenwicht in jezelf creëert?
Kom een stapje verder. Ik weet niet of iedereen het gehoord heeft. Is het niet belangrijk dat je evenwicht in jezelf creëert? Dat is de volgende stap. Dat is de volgende stap. Dan komen we natuurlijk een stapje verder. Dat is natuurlijk het uitvloeisel natuurlijk van. Want hoe je het ook bent of keert, ik ga later wel boos blijven op mijn vrouw of dit en ze heeft dit niet gedaan en dat niet gedaan. En dan zeg ik van ja, ik heb gisteren nog gebeld en ik heb toen nog gedaan en toen was ik nog met je mee geweest. En met die discussies kunnen oneindig blijven houden, maar dat lost het dus niet op. Waar moeten we beginnen? Verander de wereld en begin bij jezelf. Hier zit in onszelf. Dus waar moeten wij beginnen? We moeten beginnen bij ons, in het geestelijk proces. En dan komen we natuurlijk op het begrip de geestelijke gezondheid. En de geest betreffende. Dus we hebben nu al wat meer definities gemaakt omtrent de geest. We weten dus de woordelijke definitie vanuit het woordenboek, et cetera. Het gedeelte van de mens betreffende zijn wil, zijn denken en zijn voelen. Ja, goed, daar kunnen we natuurlijk aardig mee instemmen. Dat is natuurlijk ook zo. Maar als geest is het ook, als je geestelijk oog zal geopend, dan zouden we bij ons helemaal onze individuele geest als persoon ook kunnen waarnemen. In een veel hogere lichtfrequentie. Zo, dus er zijn drie verschillende mensen als het ware in één, tot elkaar, of die behorende bij elkaar, die met elkaar één moeten worden. Nou, wat is het grote contrast? In feite is het een heel, heel grof contrast tussen de enerzijds de individuele geest uit de geestelijke wereld en anderzijds het lichaam en bijbehorende ziel, die een veel grotere mate van eigen wil of starheid in zich hebben. Nu, deze starheid, die veroorzaakt ons kruis. Want er is een ordening in deze kosmos. En dat is een goddelijke ordening. En deze goddelijke ordening is vast. En alles wat wij in dit leven doen, wij leven dus in God, dat geeft een deining, zeg maar, in deze totale kosmos. Dus alles wat wij zaaien, komt ook wat op ons terug. Dus onze ziel is in feite niks anders dan een afbeelding van onze gedachtenwereld. In overeenstemming daarmee. En als we dus in de geestelijke wereld komen, dan is onze ziel dus de afbeelding van onze gedachtenwereld. Daarom zei Jezus ook, is immers het koninkrijk des hemels niet in u, of bij u of in u, dat is één. En verzamelt u de schatten des hemels. En zoals de boom valt, zo blijft hij liggen. Dat zijn dus de belangrijkste essenties. Nu, als je dus deze essenties kent en weet, dan weet je dat, dus dat je het koninkrijk des hemels eerst in jezelf moet bouwen. Als je dus niet een hemel in jezelf gebouwd hebt, kan je dus in de geestelijke wereld dus ook niet een hemel binnengaan. Nu, hoe bouwen wij dus die geestelijke wereld in ons? Dat kan alleen maar door die schatten des hemels te verzamelen. Welke schatten zijn dat? Heel simpel, God en je naaste liefhebben als jezelf. Nu komen we op een heel belangrijke punt. Om God te kunnen liefhebben en om mijn naaste te kunnen liefhebben, moet ik eerst leren om mijzelf lief te hebben. Nu komen we op een thema. Dat is een thema die in de moderne psychologie en overal in tegenkomen. Oké, dan komen we op een zwaar gewicht. Wat is dat dan met zelfliefhebben? Als ik dus heel veel patiënten in de praktijk kijk, dan worden ze allemaal geleerd bij de psycholoog, weerbaar. Grens jezelf af en zo baak jezelf af, want je hebt recht op dit en je hebt al jaren dat gedaan. Daar moet je mee ophouden. Hup, zo. Kies voor jezelf. Zo. Dat is het credo van tegenwoordig. Maar is dat wel helemaal zo? Is dat? Is dat wel zo? Ik zal je een voorbeeld geven dat het direct duidelijk is. En ik heb al vaker het voorbeeld gegeven dat er is een jongetje aan het voetballen op het plein. En die schopt dat tegen een muur aan met een bal. Dat is daar leuk uit spelen, klein jongetje van 3, 4, 5 jaar. Komt daar een man aan in zwart gekleed, gebocheld, een zwarte hoed op. En je kunt op afstand wel zien dat het niet goed gaat met die man. Dus zo kijkend. En wat gebeurt er natuurlijk? Het jongetje schopt met die bal tegen die mannen. Dus wat doet die man? Die begint te tieren, te vloeken en te razen tegen dat kleine ventje. Wat denk je dat dat kleine ventje doet? Dat kleine ventje zegt wat tegen die man. Die man die loopt een stuk verder, is een paar meter verder, en plotseling wordt het in hemzelf wat lichter. Plotseling overdenkt hij, ja, waar ben ik mijn leven eigenlijk mee bezig geweest? Hoe ben ik zo geworden? Dus kortom, in deze korte ogenblik een enorme verandering bij deze man, die zo bedrukt en depressief en zwartgallig was. Het gaat nog niet zozeer om die man, maar wat heeft dat jongetje gedaan? Hoe heeft dat jongetje gedaan? Dat jongetje heeft in zijn kinderlijke liefde. Natuurlijk heeft hij met die bal tegen die man geschopt. En die man ging tieren razen. Maar hij heeft op dat moment gevoeld bij deze man. Zijn pijn, zijn verdriet. Misschien van 10, 20, 30 jaar geleden wat hem allemaal is overkomen. Instinctief. Hij heeft gevoeld wat bij deze man was gebeurd. Heeft dat in zichzelf waargenomen. Heeft dat in zichzelf getransformeerd, deze boosheid, dit verdriet, deze pijn, heeft dat gevoeld bij deze man. En heeft in zijn kinderlijke liefde heel iets moois en liefdevols in deze man teruggezet. En dat grote geheim, het grootste contrast, het helse contrast, zeg maar, tussen de hel en de hemel. Dat is wat het jongetje heeft. Vanuit zijn kinderlijke liefde, niet oordelend en niet veroordelend. Gewoon aannemend. En voelend, wat met deze man aan de hand was, dat heeft hij in dat korte moment heeft hij gevoeld en omgezet en teruggegeven. Wat hij dan ook gezegd heeft, spreekwoordelijk in zijn houding, in zijn gedrag en in dat wat hij de man toegefluisterd heeft. Dat heeft bij deze man dat wonder bewerkstelligd. Dat is eigenlijk heel kort, een voorbeeld is altijd beter, wat eigenlijk voor ons precies hetzelfde is. Dus als we nog terug kunnen komen aan deze kinderlijke liefde, dat houdt in niet oordelen en niet beter weten en niet veroordelen. Want naarmate wij een ander oordelen we altijd over onszelf. Dus loslaten, accepteren, het leven is het leven. Het moment is nu. Nu is altijd en altijd is eeuwig, het is altijd nu. Het verleden bestaat in het heden en de toekomst bestaat ook in het heden. In geest is nog ruimte. Nog afstand, nog tijd. In de geest is het altijd nu. Dus als je in de geestelijke wereld komt, dan moet je je voorstellen dat je in de geestelijke wereld bent, en je wilt ergens heen, het eerste wat je moet doen, is een vaste wil hebben. Je moet je kunnen concentreren. Je mag niet twijfelen van, nou, stiekem zou ik dit of stiekem dat. Dan kom je nergens. Het eerste wat je moet hebben, een vaste wil. Je moet je ordenen, focussen, concentreren. Dat is één. Maar op dat moment, als ik nu bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland denk, waar ik een paar keer ben geweest, kan ik mij zo levendig voorstellen. De natuur, de schoonheid en de prachtige bloemen en de stilte. En die intens blauwe lucht. Op dit moment ben ik in de geest in Nieuw-Zeeland. Maar op dit moment ben ik ook hier. In de geest is het dus mogelijk. Dus de geest kent geen ruimte, kent geen afstand. Dat kent dus geen tijd. Dus om geestelijk te kunnen denken moet je dus deze begrippen leren te vatten. Dat is natuurlijk heel belangrijk. En deze geestelijke essenties, nu, hoe gaan we dat in onszelf nu verwerken? Nou, als ik dat heel simpel weer terugkom op het beginthema, want ik zei van God liefhebben en je naast als jezelf, nou jezelf liefhebben. Hoe moet je nou leren jezelf lief te hebben? Goed, ik heb het voorbeeld van het jongetje gegeven. Nou, wat houdt het dus concreet in? Hoe heb ik mezelf lief als ik allerlei sieraden, auto's, wat dan ook voor mezelf koop, Dat weten we allemaal, dat is eigenliefde in die zin. Tenzij ik een sportfanaat ben en het schitterend vind om Porsches te verzamelen als ik het geld al heb. Maar goed, dan kan ik uit liefde voor als hobby die Porsches verzamelen. Maar de meeste mannen zouden een Porsche komen en dan zou iedereen eromheen staan en die Porsche bewonderen. Maar wat is nou die essentie erin? En daar wou ik nog even vlak voor de pauze nog even op ingaan. Kijk, ons geweten. Waar bestaat ons geweten nu uit? Want we komen nu op ons geweten, op de geest. Nou, wat zijn de geweten of de geest kent 4 essenties. Die noem ik eerst, dan gaan we straks naar de pauze over verder discussiëren. 4 essenties van onze geest. Ons geweten. Uit 4 basisprincipes. Die meneer daar. Stem van God, oké. Maar ik wil nu even concreet horen ik ben nu even een beetje psycholoog. Ik wil nou even weten, concreet even wat termen.
Waarheid,
ja. Allemaal, maar ik wil 4 dingetjes horen.
Je goddelijke
vrouw. Ja, nee, dat wil ik niet horen. De basis begint. De basis en essentie van alle ziek zijn begint. Bij mijn zelfachting, dat is nummer 1. Zelfachting, zelfrespect. Maar wanneer acht ik, heb ik werkelijk achting voor mijzelf? En wanneer heb ik werkelijk zelfrespect? Dat is nummer 1. Ja. En wanneer accepteer ik mezelf?
Als je blij bent met jezelf.
Ja, ik ben wel eens vaker blij met mezelf, maar...
Als je jezelf kan vergeven, kan je van jezelf accepteren.
Wanneer bouw ik mezelf respect op?
Als je jezelf kan vergeven. Als je verkeerde dingen doet, dat je...
Als je weerwoord daarin vindt.
Een weerwoord mij daar vindt.
Nee,
nou, laat ik zo, de gladiatoren bijvoorbeeld, die hadden veel respect voor elkaar. Ja, als de ene zoveel de dood had gemaakt en de andere had zoveel dood gemaakt. En zeker in de Tweede Wereldoorlog hadden ze allemaal kruisjes en hoeveel ze eraf hadden geschoten, et cetera. En daar respecteerden ze elkaar toch aardig om.
Nee. Nee.
Nou, ja, natuurlijk niet. Maar eigenlijk... Ja, de gladiatoren hadden veel respect in ze hebben. En nu is het nog steeds zo in de wereld... Bij de ene is het zijn materiële rijkdom, de ander is dat zijn status of wat dan ook. Op een bepaalde manier houden mensen daar hun respect. Want laten we eerlijk zijn, voor de meeste mensen, wie ben ik? Ze associëren het met of hun status, hun beroep, of bezit, of wat dan ook. Want daar wordt het toch aan ontleend, laten we eerlijk zijn. Zie? En daar vinden dus ook de onderlinge duel plaats. En ook zelfs grootmachten waar oorlogen zijn ontstaan in het verleden. Nou, je kent ook de Griekse mythologie, et cetera, waar de strijd om andere vrouwen, et cetera, Troje. En weet ik veel. Dus je kent dus al die dingen van vroeger uit. Dus dat is er dus in de materie dus, bepaalde respect. Dus het wedijveren om respect. Dat is een heel belangrijk principe. Namelijk een basisprincipe. Het wedijveren om respect.
Zo. Bezit.
Onder andere, maar niet alleen bezit. Er zijn heel veel macht. Macht. En de geestelijke essentie van macht is hoogmoed. Hoogmoed. Goed. Ik zal ze alle 4 even kort noemen voor de pauze. De eerste is zelfrespect of zelfachting. Want als ik mezelf niet acht, word ik ziek. En dat zal ik ook uitleggen waarom. Tweede is zelfvertrouwen, innerlijke vrede en innerlijke rust. Dat zijn de 4 essenties. En hoe, wat en waarom gaan we naar de pauze.